Afgelopen zaterdag verscheen in het Parool een artikel van de UvA-socioloog Jan Rad over de zogenaamde verjupping in Amsterdam. Vooral af te leiden aan de vele koffiehuizen die onze stad kent. Jan Rad stelt dat de zogenaamde verliezers van dit proces, de gewone Amsterdammer, te veel uit beeld blijft. Zij zouden de eindeloze prijsstijgingen die gepaard gaan met verjupping niet bij kunnen houden zelfs. En uiteindelijk de stad moeten verlaten. Aan tafel Tracy Metz, journaliste en specialist op het gebied van urban studies. Tracy, jij moet zo meteen heel snel door naar People's Place. Voor je talkshow Stadsleven.
Ja, zo is het.
Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst even over die verjupping. Betaal jij liever 2,80 voor een sojamelk, decaf, cappuccino, extra schuim van biologische West-Braziliaanse bonen met 2 blokjes bruine suiker? Of 1,30 voor een ouderwets bakkie pleur?
Goh, de vraag stellen is een beantwoorden. de ouderwetse bakkie pleur is meestal, toch wel tamelijk vies.
Ja.
Ik heb wel vaak liever de gezelligheid die hoort bij de bakkie pleur.
Ja, precies.
Dan bij de wat nuffige, wat al te zelfbewuste, moderne houding die hoort bij de overdaad aan keuzes waar je mee wordt doodgegooid bij de Starbucks.
Ja, precies.
Dus Jan heeft zeker een punt. Overigens heeft Jan dit stuk niet alleen geschreven. Het stuk in het Parool was naar aanleiding van een blog die Jan heeft geschreven voor de site protocity.net. En dat deed hij samen met een student.
Ja,
Wietse Gelmers heet hij. Dus ik wou Wietse hier wel even genoemd hebben.
Precies, kijk. En die kent u ook.
Nee, ik ken hem niet. Maar dat een professor dat samen doet met een student vind ik gewoon heel goed.
Ja. Die koffiehuisjes, hè? Want daar gaat het dan de hele tijd over. Als we het over verjupping hebben, gaat het altijd over die koffiehuisjes. Waarom zijn die zo symbolisch voor die verjupping?
Je zegt het al, koffiehuisjes of koffietentjes. Hè? Koffiehuis, dat is ouderwets. Geruite servetjes en vettige tafeltjes en een bakkie pleur.
Mm-hmm.
En koffietentjes, dat is die hippe overdaad aan keuzes. Waar we allemaal ook een beetje een sick van krijgen, want het is wel echt een enorme hype geworden.
Ja.
Maar koffie is natuurlijk al heel erg lang een lifestyle ding.
Mm-hmm.
Maar het krijgt nu vorm in wijken die tot nu toe, waar vooral arbeiders woonden en immigranten, mensen met weinig geld.
Ja.
Die wijken zijn nu een opkomst en het symbool van die opkomst, dat is inderdaad het koffietentje.
Waarom is dat zo? Zitten ze daar allemaal?
Mensen hebben de neiging, het is gewoon iets menselijks, om elkaar op te zoeken.
Ja.
Dus dan zoeken de pioniers in die wijken, die voelen zich toch al hot en nieuw en moedig. En die zoeken elkaar op in de koffietentjes of die gaan daar zitten werken. Want het gaat heel vaak om ZZP'ers die geen vaste baan, dus geen vast kantoor hebben. En die gaan in de koffietentjes zitten werken, waardoor het daar ook vaak doodstil is. Het heet community, maar mensen spreken elkaar helemaal niet.
Dat zijn de zogenaamde third places, toch?
Ja, third places. Dat is vind ik een heel goed begrip van de Amerikaanse socioloog Ray Oldenburg.
Mm-hmm.
Die heeft dat eind jaren 80 bedacht. En dat is een place die geen thuis is en geen werk, maar ertussenin.
Ja.
En zo langzamerhand is de stad misschien meer vol met third places dan met workplaces.
Met echte werkplekken, zeg maar.
Ja, maar er vindt wel echt werk plaats, hoor, in de al die stille mensen achter hun laptops in de koffietentjes. Hè? Dat is de creatieve economie. Alles kan in dat toverdoosje. En je kan een subsidie aanvragen, je kan een ontwerp maken, je kan een boek schrijven. Alles is mogelijk op heel klein formaat.
Ja.
En dus kun je ook in een koffietentje zitten. En dan heb je toch mensen om je heen, ben je niet eenzaam, maar word je ook niet te veel afgeleid.
Jan Rad die zegt dat er verliezers bij dit proces horen.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Wie zijn dat precies?
Dat zijn de oorspronkelijke bewoners die zich daar A, helemaal niet thuis voelen tussen al die hippe jonge mensen.
Mm-hmm.
En B, die het geld niet hebben om aan zo'n luxe lifestyle product als zo'n chic bakje koffie uit te geven.
Ja, die 2,80 voor die,
ja,
die hele
of,
speciale koffie.
Meer. Ja. Dubbele. Ja. Dus die voelen zich niet alleen, die zijn verliezers ook in de zin dat ze zich in hun eigen wijk niet meer thuis voelen. Ja.
En is dat een probleem? Moeten we daar als moeten beleidsmakers daar iets mee?
Enerzijds moet je blij zijn dat die koffietentjes er komen. Want het is een teken dat er weer geïnvesteerd wordt in de wijk. Dat mensen plek zien voor nieuw business. Dat er een nieuw publiek komt. Dus het betekent dat er leven in de brouwerij is. Dat er weer wat te besteden is. Maar ja, bij dat proces zijn er absoluut altijd verliezers. En het is dan aan, ik denk met name aan de overheid, om ervoor te zorgen dat die verliezers of een plek houden of een nieuwe plek krijgen. Maar ja, Amsterdam is niet zo'n grote stad. Waar gaan die mensen dan naartoe?
Naar Almere?
Maar hoe kan daarvoor gezorgd worden dan? Dus je zegt of die mensen een plek houden, Hoe zou zo dus een doorsnee gezin met een ondermodaal inkomen, ja, hoe zou dat in Amsterdam kunnen blijven wonen, ondanks dat je toch ook de juppen hebt en de koffietentjes van, ja, 5,60 of een tientje voor een espresso?
Ja, precies.
Hoe kan dat naast,
ja, je raakt meteen aan een hele prangende vraag voor een succesvolle stad als Amsterdam. Als een wijk succes heeft, gaan de huren omhoog. Je hebt het gezien, de 9 straatjes. Ja. Vroeger, dat werd een succes, omdat de huren zo laag waren. Dan konden allerlei beginnende ondernemingen spannende nieuwe dingen doen.
Ja.
Het is nu een succes, de huren gaan met 300% omhoog. En die mensen moeten eruit.
Ja.
Dus je kan je afvragen of de overheid dan in moet grijpen om bijvoorbeeld op sommige plekken de huren misschien wel kunstmatig laag te houden. Maar ja, we leven meer in een tijdperk van de markt en van de overheid. Dus ik zie het eerlijk gezegd nog niet gebeuren.
Nee, want een goed voorbeeld daarvan volgens mij is Lower East Side in New York. Dat wordt heel vaak als voorbeeld gebruikt. Dat was eerst een wijk
waar allerlei... Dat was een hele ruige buurt,
precies,
joh.
Waar allerlei dingen gebeurden, wat zeg maar on the edge was. En het schijnt nu gewoon een hele... U komt uit Amerika, u weet dat misschien vast wel. Waar dat nu gewoon een hele rijke, saaie aangelegenheid is.
Ja, je krijgt eerst inderdaad de pioniers. En dan komen de mensen die dat wel spannend vinden. En dan krijg je de domestificatie van die hele wijk. En dan moeten de mensen die niet mee kunnen, die moeten hun heil elders zoeken.
Ja.
Maar New York is heel groot en er zijn nog genoeg wijken waar
dat wel kan.
Waar dat wel kan. Al is het natuurlijk nooit goed dat mensen gedwongen worden om te verhuizen.
Ja.
Maar in ons tamelijk welvarend landje is het niet zo makkelijk om een alternatief te zoeken. Dus je krijgt wat dan zo mooi in het Engels heet culture wars. Hè? Die tegenstellingen tussen de juppen en de oorspronkelijke inwoners van zo'n wijk.
En is dat een groot probleem voor Amsterdam? Moeten we daar wat aan doen?
Tot slot.
Nog niet.
Nog niet. Nog even laten gebeuren en dan op een gegeven moment toch wel ingrijpen.
Ja, we zijn nu wel, denk ik, erg van de zelfredzaamheid van mensen.
Ja.
En we zijn allemaal veerkrachtiger dan je denkt. Eerst even aankijken.
Oké. Deze mensen, zo praten we verder over stadsleven en over geen auto's meer hebben.